Dames en heren, het is nog geen half acht, het is 7:45, maar we kunnen volgens mij beginnen, want we zijn compleet. En voordat we dan uiteindelijk helemaal de agenda hebben vastgesteld, is het waarschijnlijk toch 7:30. Welkom allemaal. Ik zal mezelf even kort voorstellen. Mijn naam is Rick Nederend. Ik ben vanavond de voorzitter van deze vergadering. Ook welkom aan de mensen die thuis met ons mee luisteren, want kijken is lastig in deze zaal. Ook welkom aan de mensen op de publieke tribune en natuurlijk aan de commissieleden. Het Wegse Bond is afwezig vanavond. En dan kom ik eigenlijk na de opening bij het vaststellen van de agenda. En mijn vraag is of u kunt instemmen met deze agenda. En dan wil ik ook meteen met u even naar het einde van de agenda. Want aan het einde van de agenda staan een aantal stukken als hamerstukken voorgesteld vanuit eigenlijk de commissie Bestuur en Financiën. Om die ook als hamerstuk te agenderen op de raadsagenda. Dat is een nieuwe werkwijze. En mijn vraag is of u als commissieleden daarmee kunt instemmen. Voor de mensen thuis. Ik zie geknik bij een ieder. Dus dan gaan die stukken, glijden we die door naar de raad als hamerstuk. En dan staat er ook nog een ter kennisnamestuk van het sociaal domein op de agenda. Namelijk de begroting van de openbare basisschool De Regenboog. Dus iemand die daar nog iets over kwijt wil. Iedereen heeft daar kennis van genomen. Fantastisch. Dan komen we met u goed vinden bij agenda punt 3, het eerste inhoudelijke onderwerp van deze agenda. En dat betreft het regioplan U16 beschermd wonen. Dat is een plan die door alle U16 gemeenten, en dat zijn er in dit geval ook 16, met er is nog wel eens verwarring over, wordt vastgesteld. En het is eigenlijk als kader voor de samenwerking en financiering rondom beschermd wonen van 2023, dus dit jaar, tot en met 2028. En ik wil eigenlijk vragen wie van de commissieleden ik daar het woord over mag geven. Ik zie dat het geval is bij mevrouw Brands. Ik zie dat dat bij meer mensen het geval is. In eerste instantie mevrouw Brands, GroenLinks.
Dank u wel. We hebben het plan gelezen en wat ons betreft is het ook verstandig om hierin in U16 verband op te trekken. Er zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd waarin we ons hebben kunnen laten informeren wat ons betreft zeer helpend is geweest. Het viel daarin wel op dat de bedenkers van het beleid een wat positiever verhaal hebben dan bijvoorbeeld de uitvoeringsorganisaties. We zullen dit plan wel steunen. Maar we hebben dan wel een aantal vragen of punten die we willen meegeven. Allereerst Tim. We kennen allemaal natuurlijk de tekorten die bij Tim spelen. En daarnaast wordt aan de ene kant gezegd dat de expertise op orde is. Maar er zijn ook geluiden dat kennis over de doelgroep, wat betreft de MLBW-doelgroep, dat nog niet overal op orde is. Dat ging dan over de U16. In hoeverre speelt de situatie van Tim? In hoeverre is dat nu een belemmering voor het slagen van dit plan in onze gemeente? En hoe wordt de benodigde kennis over de doelgroep geborgd? Is wat ons betreft een belangrijke vraag. En de lokale basisset die nodig is. Het lijkt ons goed dat de doelgroep zelf en ook aanbieders dat die mee kunnen denken. Samen Stichtse Vecht bracht in de informatieve commissie de herstelhuizen ter sprake. Toen werd aangegeven dat het zeker tot de mogelijkheden behoort. Dat juichen wij toe. Zeker wanneer dit samen met de doelgroep wordt vormgegeven. En de ervaringen van bijvoorbeeld Enik in Utrecht gevormd kunnen worden naar een vorm die passend is in onze lokale situatie. En dan als laatste punt de woningnood. Dat is een grote zorg wat ons betreft. De gedachte is natuurlijk zo thuis mogelijk. Maar als mensen niet door kunnen stromen, dan vormt dat een groot probleem. In de informatieve commissie meen ik gehoord te hebben dat het streven was om 14 woningen te realiseren en dat het voor 9 woningen gelukt is. In hoeverre zijn hier regionale afspraken over gemaakt, dus over de woningen die beschikbaar moeten zijn voor deze groep en wat als gemeente zich daar niet aan houden. Dat was het voor nu. Bedankt.
Bedankt. Ten aanzien van die laatste, die vond ik wel heel erg technisch. Voor die andere vragen zal ik ook eigenlijk willen zeggen, stel die de volgende keer eerder. Want dan kunt u namelijk hier uw opvatting geven over hetgeen wat door het college wordt beantwoord. Want anders dan moet er tussen de commissie en de raadsvergadering moet daar nog weer een beeld over ontstaan. En dan kunt u dat niet meer met elkaar uitwisselen. Of in de raadsvergadering, maar dan wordt de raadsvergadering heel lang. Maar ik zag mevrouw Jaipal ook graag het woord nemen. Dus mevrouw Jaipal.
Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen dank aan de ambtenaar voor de beantwoording van de vragen van mijn fractiegenoot mevrouw Habes. En ook het delen in het raadsinformatiesysteem met alle fracties. Wij vinden het plan ook goed. Wij zullen het ook ondersteunen. Maar daarnaast hebben we wel een paar korte vragen die wij tegenkwamen, waarvan we dachten van ja, dat willen we toch wel even stellen hier. Even kijken, de eerste vraag is dus, er wordt een aantal genoemd in het raadsbesluit van 47 hoogspecialistische gevallen, zeg maar, personen, cliënten. En die aantallen die zijn over 2021. De vraag is, was het niet mogelijk om aantallen van 2022 te geven wat een realistischer of actueler beeld geeft? Dat is de eerste vraag. En dan de tweede vraag, die gaat over de frequentie van de evaluatie van de samenwerking. In de reactiematrix lezen wij dat de samenwerking elke 2 jaar wordt geëvalueerd. Maar als je in het regioplan U16 beschermd wonen leest, dan zie je op bladzijde 24 onder punt 4.1 staan dat de evaluaties in 2023 en 2026 uitgevoerd gaan worden. Dit lijkt op 1 keer in de 3 jaar in plaats van elke 2 jaar, zoals in de matrix staat vermeld. Dus de vraag is, wat is de frequentie van de evaluatie van de samenwerking? En de volgende vraag is van, als blijkt dat gemeenten op onderdelen de inkoop lokaal zelf kunnen overnemen, waarom kunnen dan de contracten pas in 2026, aangepast worden, overgenomen worden? Als je dus al in 2023 een evaluatie hebt, je hebt een uitkomst, waarom moet je dan zo lang wachten? Dat is de vraag. En dan de laatste vraag die gaat over de beantwoording van de vragen. Dat als er een cliënt in Stichtse Vecht gehuisvest wordt, geplaatst wordt, worden de voorzieningen zeg maar overgenomen zonder indicatie. Hoe zit het andersom? Want er werd gezegd van ja, dat weten we niet van andere gemeenten. Maar wij vinden het wel belangrijk om te weten dat als cliënten van ons naar een andere gemeente gaan, hoe zit het daarmee? Dat ze gerustgesteld zijn dat ze niet lange procedures hoeven te doorlopen om de voorzieningen terug te krijgen. Dat was het, voorzitter. Dank u wel.
Ik geef wat gelegenheid voor het stellen van deze vragen, omdat we maar 2 agendapunten op de agenda hebben staan. Maar het wordt op deze manier voor de wethouder wel heel ingewikkeld om op al die vragen te reageren. Ze doen hun best hier naast mij. Het is maar goed dat ik de ambtenaar permissie heb gegeven om naast de wethouder te zitten, want anders dan had hij denk ik nu gillend gek geworden. Maar probeer de volgende keer juist dit soort vragen aan de voorkant ook te stellen. Dat geldt ook voor u, want dan kan u hier met elkaar daarover van gedachten wisselen. Want nu moet u die informatie eerst nog ophalen en vervolgens kunt u daar eigenlijk niet meer met elkaar over van gedachten wisselen. En dan moeten we maar hopen dat de wethouder het ook straks allemaal nog paraat heeft. Meneer Verwaaien.
Voorzitter, dank u wel. Ja, de fractie van Lokaal Liberaal heeft toch heel anders naar dit stuk gekeken dan de voorgaande 2 sprekers. Wij hebben dit geïnterpreteerd als een transformatiestuk om financiën van een regiegemeente naar onze eigen gemeentes te krijgen. En hoe dat dan in de loop der jaren in zijn werk gaat en wat we met die financiën gaan doen. En niet zozeer op casuïstiek. Daar hebben wij dus ook geen vragen over. Daar vinden wij deze discussie nu ook niet geschikt voor. Dus wat ons betreft het plan om het framework met elkaar op te zetten, hoe gaan we dit met elkaar bekostigen, ziet er goed uit. Dat is wat dit plan beoogt in regionaal verband wat ons betreft. Dus wat ons betreft kan het een hamerstuk in de raad zijn. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Van Luipen, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Wij als VVD hebben dit stuk ook gelezen en we zien ook de noodzaak ervan in om dit in U16 verband te doen. En ik sluit me dan ook aan bij de vorige spreker om dit als hamerstuk naar de raad te sturen.
Mevrouw van Lindenberg-Hes, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met te zeggen dat CDA op hoofdlijnen tevreden is met het voorstel wat er ligt. We hebben een paar kleine puntjes. Eén daarvan is onder andere het dashboard. Er wordt gesproken over dashboards voor sturings- en monitoringsinformatie. die beschikbaar wordt gesteld. We zouden het heel fijn vinden om, nou ja, als dat zo snel mogelijk beschikbaar kan zijn, wellicht is het al beschikbaar. Ook enigszins met het oog op wat we gehoord hebben bij Tim, lijkt ons fijn als er gewoon goed, als de informatievoorziening goed verloopt. Ook al hebben we gehoord dat er geen financiële zorgen worden verwacht, dat er over het algemeen geld overblijft. En dat brengt mij ook bij het volgende punt, dat we heel blij zijn dat in ieder geval dit nu, dit plan er zo voor zorgt dat als er geld overblijft, dat dat ook verdeeld wordt over de gemeente en dat dat niet alleen ten goede komt aan de gemeente Utrecht. Ja, dat is het wel even voor wat CDA betreft voor dit moment. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van Slichtors en daarna meneer Marines.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben hier ook naar het stuk gekeken, ook op de inhoud, maar ook zeker naar de financiën. We hebben alleen nog wel een vraag over, gezien de recente ervaringen met Tim Stichtse Vecht, is de buffer over van 3%, is dat realistisch? Hoe kan er gestuurd worden op beheersbaar blijven van de kosten en daarnaast een goede verlening van de zorg zijn? Hoe wordt er beoordeeld of de zorg op de juiste manier plaatsvindt? Zijn hier cliëntenonderzoeken voor of iets dergelijks? Ja, ook even na afwachting van vragen, de beantwoording van de wethouder kunnen we kijken of door kan naar de raad als hamerstuk of als bespreekstuk. Dat was het.
Dank u wel, meneer Van Slichtors. Meneer Marines, PVNL.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij vinden het een mooi plan, daar kunnen we zeker voor zijn. Maar waar haalt men de zekerheid vandaan dat er geen financiële risico's zijn?
Meneer Van Dam, D66.
Ja, ik kan me bijna aansluiten bij alle vorige sprekers. Ik heb nog wel even van adviesraad Sociaal Domein, die echt duidelijk ook couleur lokaal noemt, omdat wij hier toch wel met heel verschillende kernen zitten. En of daar een idee is hoe dat eventueel uitgewerkt kan gaan worden. Maar voor de rest verder een heel goed stuk. Dank u wel.
Meneer Van Dijk, ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals ik het begrepen heb, is de wens om te decentraliseren en van daaruit te decentraliseren vanuit het Rijk. Dat is een ontwikkeling waar wij als ChristenUnie SGP niet per se altijd de voordelen van inzien. Dat zie je met de jeugdzorg en dat zie je wel op meer gebieden. Toch worden we hiermee geconfronteerd en ik denk dat de aanpak zoals die in dit stuk ligt een goede is om vooral met elkaar te blijven kijken van hey, hoe kunnen we zorgen dat dit... dat we dit met elkaar kunnen oppakken, omdat we als gemeente gewoon dit in ons eentje onvoldoende kunnen. Wel, we zorgen omdat er geschoven gaat worden met geld, dat het moet allemaal weer gecontroleerd worden. En die zorg willen we meegeven.
Dank u wel. Dan heb ik nog mevrouw De Vries en de heer Kooi. Allebei nog, meneer Kooi niet, mevrouw De Vries, SP.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb maar één vraag eigenlijk nog. Er staat, het regioplan wordt tegelijk aan alle gemeenteraden voorgelegd. En als een van die raden niet akkoord gaat, dan moeten we weer in gesprek gaan. En er staat ook, één of meerdere gemeenten stemmen niet in met het voorliggende regioplan. Hoe zit dat nu?
Dat is de kanttekening die wordt geschetst, mevrouw De Vries. Dus als dat gebeurt, het is een kanttekening. Dus dan hij staat een beetje opgeschreven als die situatie zich voordoet, dan... mitigeren we dit risico door dat onderstaande tekstje. Ja, maar ik kan me voorstellen dat wat verwarring opriep. Toen ik het las, ook die tweede kanttekening, riep dat bij mij ook enige verwarring op. Maar zo horen ze wel geschreven te worden. Dus het is heel goed geformuleerd. Ik denk, hebben we nou geen grip, maar dat staat daar ook onder. Dat niet het geval is. Dat is een risico. Meneer Polman. Ik ga kijken of u het lijstje netjes afwerkt.
Ik ga mijn best doen, voorzitter, met dank dat u al één vraag beantwoord heeft, namelijk die van mevrouw De Vries. Dus dat scheelt alweer. Volgens mij proef ik toch wel brede steun voor het plan en daar dank ik u voor. Ik sta er zelf uiteraard ook helemaal achter om het op deze manier te doen. Ik ga even proberen de verschillende vragen. Eigenlijk vat ik, maar ook die van mevrouw Brands en meneer Slichtenhorst. En sommigen schenen het ook wel een beetje door van hoe zit het dan met Tim Stichtse Vecht. Nou ja, we gaan daar wel bouwen en goed kijken hoe die expertise, voor zover die er niet al is, maar er is ook expertise al, in de informatieve commissie is ook al gezegd, dat ook in het regionaal verband komen er een aantal mensen die langs alle lokale wijkteams gaan om ook daar goed te kijken van oké, maar zijn jullie op niveau en kunnen we daar wat aan toevoegen en hoe kunnen we dat dan doen? Dus ook op die manier vindt zeg maar advies plaats ook aan die lokale teams, maar ook een soort een soort meting van hoe sta je ervoor? En dan pak ik ook meteen even van nou, hoe borg je dat dan? Dat voor een deel zal dat ook in de vorm van de monitoring inzichtelijk gemaakt worden. Van hoe werkt dat dan in al die lokale teams in de verschillende gemeentes. En dan pak ik hem maar meteen even door. Het gaat over het dashboard en de monitoring. Dat is in ontwikkeling, dat is best al een eind. Ik kan niet helemaal zeggen wanneer dat gereed is. Maar ik verwacht eigenlijk wel dat in de tweede helft van het jaar wat te delen valt ook met de raad, wat mij betreft. Dus dat komt in elk geval uiteraard voor 2024, want dan gaat eigenlijk het hele circus echt van start. Even kijken. Als het gaat om de woningen. De woningnood is natuurlijk iets wat we op heel veel terreinen terugzien. Dat kunnen we ook niet vandaag oplossen. Het is niet zo dat we sancties krijgen als we te weinig woningen leveren. Maar alleen het systeem raakt een beetje verstopt dan. Want mensen kunnen niet doorstromen. Dat is een breed probleem. En die afspraken hebben we wel met de corporaties gemaakt. Maar als er geen woningen vrijkomen, dan is het ook heel lastig. We hebben natuurlijk heel veel doelgroepen te bedienen. Dus dat blijft een spanning en die zal er nog wel even blijven totdat de productie, want dat is een andere zaal hiernaast het koetshuis, de productie op gang komt met de woningen. En dan hoop ik dat daar toch wat meer ruimte en doorstroom in komt. Daar moeten we gewoon heel realistisch over zijn en geen mooi weer over praten. We zijn inderdaad gaan we met de doelgroep en met de uitvoerders lokaal aan de slag. Dat is ook misschien de couleur lokaal die meneer Van Dam aangeeft. We willen ook echt lokaal dat maatwerk opzoeken, doen we in samenwerking met Quintus en de Samensterk groep. Ik ga er een beetje dwars doorheen, voorzitter. We hebben geen recentere cijfers dan 2021. Overigens zijn dat niet die 47 allemaal in de meest zware groep. Dat zijn er gewoon de totale groep is dat die in die verschillende categorieën zitten. We hopen uiteraard wel tijdig zicht te krijgen voor 2024 ook op waar we staan. Overigens is het zo dat alle mensen die tot en met 23 ingestroomd zijn, die blijven onder dat financiële regime van Utrecht zitten, zou ik maar zeggen. En de nieuwe instroom van 24, die komt onder ons eigen financiële regime, wat we dan wel weer regionaal inbedden. Wat een beetje misschien heen en weer pomp van geld is, maar wel, en dan geef ik ook gelijk denk ik het antwoord op de vraag van meneer Marinus, voor veel meer zekerheid zorgt als het gaat om ook het delen van de risico's. En als ik het toch een beetje door mijn oogwimpers heen kijk, dan en er zit hier geen, zoals vorige week ook al is aangegeven, geen taakstelling bij. En ik heb zelf niet het idee dat de middelen heel erg krap bemeten zijn. Dus dat geeft ook wel enigszins gevoel van, hier kunnen we voorlopig mee aan de slag. Je weet nooit wat het Rijk gaat doen, maar zoals het beeld er nu uit is, durven we daarom wel te zeggen dat de risico's zeer beperkt zijn. De evaluaties, in principe toch evaluatie om de twee jaar. De eerste vindt in principe plaats in 2024. Want dit jaar valt toch niet zo heel veel te evalueren, behalve dan dat we met de voorbereiding bezig zijn en natuurlijk moeten kijken of we dat goed doen. De vraag over hoe zit het dan aan de andere kant? Dus als mensen uit onze gemeente, mevrouw Djapal, naar een andere gemeente gaan. En gebeurt er dan hetzelfde mee als wij als ontvangende gemeente doen, namelijk het overnemen gewoon van de indicaties. Daar hebben we op dit moment nog niet echt zicht op. Dat kunnen we ook niet afdwingen, want dat is een lokaal besluit. Maar we zullen, ik denk dat het wel goed is als we eens in kaart brengen hoe dat dan zit bij die verschillende gemeentes op enig moment in de loop van dit jaar. En misschien kunnen we dat ook nog, kan ik dat ook nog eens een keer aankaarten. Maar ja, het zijn wel lokale besluiten waar wij verder niet over gaan. Even kijken. Volgens mij...
Bij mij bent u rond.
Heb ik alles beantwoord.
Ja. Ja. Mevrouw Djerpal, wil u een interruptie op de heer Polman en leeft dat gevoel breder? Want dan doen we gewoon nog een rondje. Maar als het alleen mevrouw Djerpal is, dan...
Eén vraag, voorzitter, die niet beantwoord is, mijns inziens. Dat is de vraag waarom je pas in 2026 contracten mag overnemen op onderdelen. Dus dat je zo lang moet wachten terwijl je een evaluatie hebt gedaan. Dank u wel.
Meneer Polman.
Die evaluatie sowieso omvat die natuurlijk meer dan alleen de contracten met allerlei instellingen. Dat gaat natuurlijk ook over van hoe werkt deze samenwerking en hoe werkt de systematiek die we met elkaar hebben afgesproken op dit moment. Worden de contracten steeds met 2 jaar verlengd. Maar dus er is wel volgens mij wel ruimte om, als we dat zouden willen, om te wijzigen. Maar in principe ga je het wel, nou ja, het is een beetje, ik vergelijk hem even met Tim Stichtsvecht, waar we hebben gezegd van, nou ja, eigenlijk pakken we met elkaar een perspectief van 9 jaar, alleen we kijken het wel om de zoveel periodes, kijken we er wel naar.
Mevrouw de Vries, u had nog een kleine toevoeging?
Nou, ik zit me nu ineens af te vragen, we hebben nu 2 projecten, hè, volgens mij, De Heul en Harijn. Waar MOBW gebouwd wordt door de corporaties. Maar wat als dat niet toereikend is? Of hebben wij dan daarmee al aan onze verplichtingen voldaan? Want de woningbouwcorporaties gaan 20 woningen per jaar opleveren. Zijn dat dan deze woningen? Of?
Meneer Polman, dat is een beetje in relatie met de vraag die mevrouw Brands eerder ook stelde over de woningnood.
Ja, die weet ik even niet. Mag ik...
Sorry, wat mij betreft mag de ambtenaar ook op deze vraag antwoorden.
Nou, met de corporaties hebben we een contingent, zoals dat heet, afgesproken van 14 woningen per jaar. Dus dat de corporaties 14 woningen op jaarbasis beschikbaar stellen voor uitstroom voor deze doelgroep. Ieder jaar maak je daar nieuwe prestatieafspraken over. Maar we zien dat het lastig is. Hè? Dus dat heb ik vorige week ook genoemd. En mevrouw Brands noemde net ook het aantal van 9. Over vorig jaar zien we dat er van die 14 dus 9 plaatsen gerealiseerd zijn. Je bent er nog niet met het aantal extra woningen wat je nu creëert in Loenen en op de Haarrijnweg. Dus dat het blijft nodig om met de corporaties ieder jaar afspraken te maken om woningen beschikbaar te stellen voor uitstroom.
Mevrouw de Vries?
Ja, maar dat betekent dus dat als de woningbouwcorporaties inderdaad aan hun afgesproken verplichtingen voldoen en 20 woningen per jaar opleveren, dan kan het zomaar zijn dat die alle 20, zeg maar, het predicaat 14. MOBW krijgen.
14 woningen. En volgens mij bedoelt de ambtenaar, maar ook de wethouder, niet zeggen dat het nieuw te bouwen woningen moeten zijn. Het kunnen ook vrijgekomen woningen zijn die aan de doelgroep worden toebedeeld. Dus het is ook gewoon in de huidige vrijgekomen woningen kunnen deze mensen ook worden gehuisvest. Alleen wat de wethouder heeft aangegeven, er zijn meer doelgroepen zoals bijvoorbeeld ook staatshouders die natuurlijk en ook reguliere woningzoekenden die een sociale huurwoning krijgen. Dus het is allemaal wel krap. Dat was het antwoord op de vraag van mevrouw Brands. Anderen nog? Nee? Dan sluiten we wat mij betreft dit onderwerp af en dan starten we... Ook wat mij betreft, maar ik denk ook met uw goedvinden, over 7 minuten, dat is een mooi rond tijdstip om 9 uur, met de motie van D66. En dan kunnen eventuele fracties nog even wisselen van woordvoerder. Oh, wacht, ja, u heeft helemaal gelijk, meneer Van Vaaien. Ja, ik ging er al helemaal van uit dat het een hamerstuk kon worden, maar daar kijk ik nog heel veel rond. Of dat klopt. Ja, iemand die een bespreekstuk wil hiervan? Nee? Dan wordt het een hamerstuk. Dan zien we elkaar weer om 9 uur.
8 uur. 9 uur. Dank u. 8 uur.
Dames en heren, we gaan wat mij betreft beginnen. En dan betreft het een motie van de fractie van D66. Dus dan mag de fractie van D66 aftrappen. Mevrouw Peelen.
Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen wil ik als D66 natuurlijk stilstaan bij dat wij heel erg blij zijn dat we vorig jaar een regenbooggemeente zijn geworden. En ook dat het college hier werk van heeft gemaakt en aan het begin van dit jaar het regenboogactieplan 2023-2024 heeft gepresenteerd. En hiermee is wat ons betreft ook de eerste stap gezet met ons doel in het coalitieakkoord, waarin wij stellen dat het belangrijk is dat wij, dat wij gelijkwaardigheid van iedereen erkennen, uitdragen en meenemen in beleid en uitvoering. En zouden dan dus ook de ambtenaar die hier hard aan heeft gewerkt samen met inwoners voor willen complimenteren. Dat er ook daad bij het woord is gezet en ook de wethouder natuurlijk. Het regenboogactieplan is echter wat ons betreft pas echt de eerste stap. Wat wij passend vinden bij onze commitment als regenbooggemeente en de ambitie... wij hebben de ambitie dat dit beleid ook voor deze doelgroep uitgebreid wordt over de jaren en ook aangepast wanneer er nieuwe inzichten zijn. En daarbij hebben wij natuurlijk tijdens de programmabegroting ook al uitgesproken dat wij het bedrag dat de wethouder voor deze doelgroep heeft erg summeer vinden en ook graag meer inzet zouden willen zien in de toekomst voor deze doelgroep. Deze motie is wat ons betreft dan ook passend gezien de nieuwe inzichten die zijn voor de doelgroep en dit gekoppeld met het grotere bereik dat wij willen bereiken als voor de LHBTIQ+ doelgroep binnen onze commitment als regenbooggemeente. Dus om even te beginnen bij de nieuwe inzichten. Dit gaat dan betreffende de nieuwe of de huidige transgenderwet, de zogenoemde transgenderwet. Deze is geëvalueerd en uit deze evaluatie is gebleken dat de benodigde deskundige verklaring voor het aanpassen van de genderregistratie in het personenregister als zeer onprettig wordt ervaren door transgender personen. En daarbij stellen de belanghebbende organisaties en deskundigen dat deze verklaring onnodig duur is. En deze ingaat tegen het zelfbeschikkingsrecht van deze personen. Daarom heeft de minister bij de evaluatie geadviseerd om de deskundige verklaring te vervangen door een verklaring van de persoon zelf. En deze in de herziene transgenderwet op deze manier vorm te gaan geven. Deze herziene transgenderwet is echter in de Tweede Kamer in september ter behandeling voorgelegd en toen op aantal punten stilgelegd voor herziening, waarmee ook dit punt stil is komen te liggen en dus voor onbepaalde tijd niet doorgevoerd kan worden. Wij vinden dit een onwenselijke situatie gezien de wat ons betreft zwaarwegende adviezen om dit onderdeel van de transgenderwet te schrappen. En vinden dat wij als regenbooggemeente de uitkomsten van dit onderzoek ook serieus moeten nemen en onze verantwoordelijkheid moeten nemen om dit recht te zetten, zodat het totdat het goed geregeld is bij wet. En hierbij stellen wij voor om het voorbeeld van sowieso de gemeente en van Nijmegen en Groningen te volgen. En ik begrijp dat het ondertussen in al meer gemeentes ook behandeld is en Utrecht het waarschijnlijk ook gaat invoeren. Daarnaast stellen wij ook vast dat in het regenboogactieplan een aantal zaken belangrijk zijn neergezet. Dus de ambtenaar is in gesprek gegaan met inwoners van onze gemeente vanuit de doelgroep om te kijken wat nou de belangrijkste speerpunten waren. En wij vinden dat deze motie bij zeker twee van de vier punten, maar je kunt argumenteren dat het er drie zijn, heel goed aansluit. De sterkste zien wij in de veiligheid vergroten voor inwoners van de LHBTIQ+ gemeenschap en het goede voorbeeld geven als regenbooggemeente. Gezien wij in Nederland het verplicht stellen om je ten alle tijde te kunnen identificeren met een identificatiebewijs en daarmee ook verplicht hebben gesteld dat er een geslachtsaanduiding in dit identificatiebewijs staat, hebben wij geconstateerd dat het hebben van een verkeerde geslachtsaanduiding in een identificatiebewijs een uniek obstakel is voor de transgender gemeenschap en het foutieve registratie in het identificatiebewijs kan daadwerkelijk tot onveilige situaties leiden, gezien deze persoon bij iedere keer dat ze zich moet identificeren, zichzelf moeten outen als transgender en daarbij niet zekerheid hebben of ze zich outen bij een veilige persoon of niet. Dus dit is wat ons betreft een hele onwenselijke situatie. En daarom stellen wij ook voor dat het eenmalig vergoeden van een nieuw identificatiebewijs voor deze doelgroep, om deze situatie recht te zetten, passend is als regenbooggemeente om deze foute registratie recht te zetten. Dus concluderend, gezien het vergroten van de veiligheid voor de gemeenschap en het goede voorbeeld willen geven als gemeentelijke organisatie, twee van onze speerpunten zijn binnen het regenboogactieplan en de nieuwe inzichten door de uitstel van een nieuwe transgenderwet, vinden wij het vergoeden van de kosten die samengaan met het kunnen wijzigen van de geslachtsregistratie, hierbij denkende dus aan de deskundige verklaring en het eenmalig afgeven van een nieuw identificatiebewijs met een passende genderaanduiding, een goede toevoeging bij onze ambities als regenbooggemeente. En dan wil ik nog even het dictum voorlezen.
Dat hoeft in principe niet, mevrouw Pelen.
Oké, nee. Prima. Dan ben ik verder gewoon benieuwd naar de inzichten van de commissie. Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er partijen die hierover het woord willen voeren? Ik zie dat bij iedereen het geval, dus dat is overzichtelijk. Meneer Marines, BVNL.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Sorry, wij zijn hierop tegen. Ieder zijn eigen ding en ik zou zeggen wacht de regering af wat zij besluiten. Wij hoeven niet te betalen de maatschappij hoeft niet voor op te draaien, vinden wij. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw de Vries, SP.
Ik ben even getriggerd door uw laatste woorden, de maatschappij hoeft er niet voor op te draaien. Dat kan je op allerlei manieren uitleggen. Ik bedenk dan, we hebben het een aantal weken gehad over een weeffout in de wetgeving. Nou, ik denk dat de zorgwetgeving hier tekortschiet. Maar goed. Het gaat om, ik ga niet zeggen het is een sympathieke motie, want dat mag tegenwoordig niet meer, is een bingo woord. Het is een lieve, veilige motie. Want het zijn 3 mensen per jaar, dacht ik dat u het over had. Maar waarom moeten we beleid maken voor deze 3 mensen? Er is beleid, er is aanvullende tot 120% van die normering die we handhaven. En er zijn mogelijkheden om daarvoor de AWWZ aan te spreken. Dus de aanvullende...
De Algemene Wet Bijzondere Bijstand,
ja,
bedoelt u, toch?
Precies. Dus waarom wilt u hier dan nog apart beleid voor hebben?
Mevrouw Peter.
Ten eerste, de Algemene Bijzondere Bijstand kan ingezet worden, wat ik begrijp, voor deze voor doelgroepen die een identificatiebewijs aan willen vragen. Wat echter niet mogelijk is, is omdat wanneer een persoon al een identificatiebewijs heeft, deze hier niet voor een aanmerking komt als die nog geldig is. En gezien er dan alsnog voor de misschien wel 9 jaar een verkeerde genderidentificatie in kan staan, stellen wij dat het vroegtijdig beschikbaar stellen van een identificatiemiddel voor deze doelgroep op die manier ook goed te onderbouwen is.
Mevrouw de Vries.
Ik neem aan dat u dan ook bedoelt dat wijkbudget, dat regelarm wijkbudget wat bestaat voor mensen die het echt niet kunnen betalen. Maar dan zouden we daar toch een minimale aanpassing kunnen doen, zodat deze mensen daar ook onder vallen?
Mevrouw Pelen.
Dat zou een minimale aanpassing kunnen zijn. Wij stellen echter ook dat deze doelgroep een uniek obstakel heeft. Ook wanneer ze niet per se onder deze inkomensgrens vallen. Die wij eigenlijk als samenleving gecreëerd hebben. Door het verplicht te stellen dat er een M of een V in een identificatiemiddel moet staan. De makkelijkste oplossing zou natuurlijk zijn om die identificatie uit je paspoort of ID-bewijs te halen. Daar gaan wij niet over als gemeente. Het is dus ook wat dat betreft, wij vinden dus wij creëren een obstakel voor deze doelgroep. En daarmee gerechtvaardigd om het dan ook als overheid te stellen van oké, dan lossen we deze dus ook eenmalig voor jullie op. We hebben een basisregistratie, een foute registratie van uw geslacht gemaakt. Deze rectificeren we en daarbij krijgt u de passende middelen op dit moment en daarmee is het dan rechtgezet. Dus het is een gecreëerd probleem wat ons betreft door de overheid.
Interruptie, voorzitter, als men toestaat.
Nee, daar sta ik niet toe, want het was een reactie op mevrouw de Vries. Maar kort gezegd begrijp ik dat mevrouw Pelen het ziet als een administratieve fout.
Ja.
Mevrouw de Vries, u was aan het einde van uw betoog of u wilde nog helemaal goed. Meneer Van Hattem, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij als VVD kunnen hier niet mee instemmen. Natuurlijk zijn wij totaal voor de maatschappelijke acceptatie van transgenders. En snappen wij ook dat zij hier zelf niks aan kunnen doen. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld een gehandicaptenkaart, daar moeten mensen ook veel geld voor betalen. Terwijl ze daar zelf ook niks aan kunnen doen. Ja, en ik had het even opgezocht, maar de rechtbank van Overijssel en Amsterdam, die hebben ook al aangegeven dat de bijzondere bijstand inderdaad gebruikt kan worden voor deze kosten die nu gedekt worden door deze motie. En inderdaad, zoals al eerder benoemd is, is hier landelijk ook al zijn ze mee bezig met de wetsvoorstel. Dus laat ik zeggen, van wacht dan op dat voorstel vanuit landelijk en ga je niet als gemeente hier ook nog iets aan doen.
Dank u wel, meneer Van Hattem. Dan gaan we naar meneer Laskowski van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Excuseer alvast voor mijn stem. Hij is een beetje hees. Ik heb een beetje last van mijn keel.
Ik hoorde net op de radio dat als u geen stem heeft in de ochtend, dat u dan een lepel mayonaise naar binnen moet duwen. Dat het dan beter gaat.
Nou, ik ben eerst met een hoestdrank begonnen. Ja, er wordt al water ingeschonken, maar ik heb al een... En het is ook een nieuwe omgeving voor mij. Ik heb hier nooit gezeten in deze zaal. Nou, één keer met een training. Veel is al gezegd wat ik wou benoemen. Het landelijke wetsvoorstel zou de beoordeling en het onderzoek gaan vergoeden. Maar niet een ID-kaart en een paspoort. Landelijk zal het mooi zijn, maar ik zie voor onze doelgroep vanavond een grote probleem ontstaan wanneer deze motie aangenomen wordt. We kunnen wel meer verschillende doelgroepen gaan benoemen. Zoals de jongeren die naar zijn autorijbewijs motor wil rijden, want dat is duurzamer. Als je op je 18e begint, moet je de overheidsbeleid 2 keer binnen 4 jaar opnieuw betalen voor je rijbewijs. En dan zie ik het probleem voor onze doelgroep vanavond, als wij één van die gemeenten gaan zijn die vooruit gaan lopen op een aankomend wetsvoorstel, wat misschien niet eens gaat komen. Zou de overheid, onze gemeente als overheid, de markt kunnen verstoren? Wanneer losse gemeenten de kosten gaan vergoeden, en overigens ook wanneer landelijk het voorstel doorgaat, kan ik al voorspellen dat aan de andere kant de kosten omhoog gaan. Want zij zien die vergoeding als een verkapte subsidie. Voor deze motie stemmen gaat dubbel ten nadele van onze doelgroep vanavond, wanneer hij of zij in een andere gemeente woont waar de kosten niet vergoed worden. Zij worden benadeeld door onze marktverstoring. Mijn voorstel ook, wacht eerst op het beleid wat landelijk gaat gelden en ook overwegen dat de wet ook niet aangenomen kan worden, moet de gemeente niet alvast inspelen op mogelijk komend Haagse beleid.
Heeft mevrouw Pelen een interruptie voor u, dan moet u zo meteen nog meer praten.
Ja, dan wordt het zwaar.
Mevrouw Pelen, een korte vraag waar een korte reactie op kan komen. Dan gaat het goed met de stem van de heer Laskowski.
Zeker kort. Ik hoor u net zeggen, of een vergelijking maken met een rijbewijs. Daar sla ik een beetje op aan, want is in uw ogen het hebben van een rijbewijs gelijkwaardig aan een identificatiemiddel wat verplicht is, waarbij een rijbewijs een middel is dat een verworven recht is?
Meneer Laskowski.
Een hoe? Wat was het laatste?
Een verworven recht.
Een verworven recht. Het was maar gewoon om het contrast te vertellen in zeg maar het algemeen belang. Als jij die jongeren met de motor zou stimuleren door dat te vergoeden, zou dat meer ons helpen als samenleving, die duurzaamheid opgave. Hè? Voor het milieu is het beter, dat is goed voor onze toekomst. Ik zie daar meer het algemeen belang in zoiets, dan alleen voor deze kleine doelgroep iets doen.
Dank u wel, meneer.
Dat was alleen om het contrast te vertellen.
Dank u wel. Dat was uw bijdrage?
Ja.
Top. Dan mag u uw microfoon weer uitzetten. Super. En dan ga ik naar mevrouw Brands van GroenLinks.
Dank u wel. Nou, allereerst, GroenLinks heeft in het verkiezingsprogramma staan dat wij het belangrijk vinden dat er in onze gemeente serieus invulling gegeven wordt aan het regenboogakkoord. Nou, dat noemde mevrouw Pelen natuurlijk ook al, dat de gemeente daar ook actief mee aan de slag is. Dus aan de ene kant staan we heel positief in deze motie. En aan de andere kant, een beetje vergelijkbaar wel met wat geluiden die ik hier hoor, stelden wij onszelf wel de vraag van in hoeverre wordt dit nu om de mensen die in zo'n soort situatie zitten, in hoeverre ervaren zij dit nou echt als een probleem? Want wij kunnen ons ook voorstellen als je een goed betaalde baan hebt en die kosten prima zelf kunt maken, is dat dan een probleem? En we moeten niet per definitie al mensen zielig gaan vinden. Dus daar zijn we een beetje mee aan het stoeien. En dan zou het wat ons betreft heel erg helpen om ook hierin de stem juist van deze doelgroep mee te laten wegen. Dus ik heb zelf heel hard contact proberen te zoeken met bijvoorbeeld het transgender netwerk, met COC. Ik wacht ook nog op wat stukken die ze me zouden toesturen. Maar wat ik wel van hen begrijp is dat dit wel een groep is die wanneer je dit vergelijkt met de algemene bevolking, dat zij wel financieel minder te besteden hebben. En ja, dat als je nou deze tegemoetkoming alleen maar regelt voor mensen die dus een bepaald inkomen hebben, als je daar een grens aan stelt, dat je daarmee ook weer allemaal drempels opwerpt, omdat je dan misschien weer zit met allemaal formulieren en bewijzen die je moet aanleveren. Terwijl aan de andere kant zien wij ook dat er inderdaad heel veel groepen zijn die extra kosten maken waar ze ook niet zelf voor gekozen hebben. Denk ook aan menstruatiearmoede of in de vragen die door Samenstichtse Vecht gesteld werden. Statushouders die ook van wie bijvoorbeeld een identiteitsbewijs als ongeldig verklaard wordt en daar ook zelf de kosten voor moeten dragen. Dus nog niet een heel duidelijke visie. Dus we kijken hier wel positief naar, maar dit zijn wel nog een aantal vraagtekens die we hebben en waar we dus ook heel erg benieuwd zijn naar hoe de andere commissieleden daarnaar kijken. En dus met name ook juist de stem van de mensen om wie dit gaat. Dank u wel.
Meneer Van Slichthorst, Streekbelangen.
Dank u wel, voorzitter. Ook Streekbelangen zal tegen deze motie stemmen. We zijn natuurlijk blij met het regenboogakkoord en willen daar zeker nog veel dingen in gaan doen. Maar aangezien het om een aantal beperkte personen gaat en wij bij de inburgering voor 65-plussers de kosten ook niet wilden vergoeden, willen we ook geen uitzondering van maken. Ook de invalide parkeerkaart moet ook een keuring voor zijn en de oogentest voor de ouderen bij een rijbewijsaanvraag wordt ook niet vergoed. Dus daarom zullen wij tegen deze motie stemmen.
Meneer Verweijen, lokaal liberaal.
Voorzitter, het nadeel van als je als laatste aan de beurt bent, dan is er al veel gezegd.
Oh, u bent helemaal niet als laatste aan de beurt.
Bijna als laatste, excuus voorzitter.
Dan
is er al veel gezegd en het voordeel is ook, dan is er al veel gezegd. Ja, voorzitter, ook wij hebben deze motie goed op ons laten inwerken. En ik wil dat toch al een beetje een aantal punten uithalen. Als eerste zien we de overweging. En de eerste overweging luidt dat de LGHBTIQ+ gemeenschap al te maken heeft met uitsluiting en discriminatie. Toen ging er bij ons toch een belletje af. Is er dan sprake van uitsluiting en discriminatie als je dit niet zou doen? De motie suggereert dat we deze actie zouden moeten uitvoeren om niet discriminatoire te zijn. En daar plaatsen we onze vraagtekens bij. Wat een aantal sprekers voor onze fractie al gezegd hebben, ja, er zijn wel meer identiteitsbewijzen die geld kosten, of keuringen, of zaken die vastzitten aan het feit dat je bent wie je bent. Hè? Daar hebben we als maatschappij daar afspraken over gemaakt om dingen wel of juist niet te doen. En
meneer Verweijen, voordat u begint met uw volgende zin.
Ik zet hier even een punt.
Mevrouw Pelen had een interruptie.
Dank u wel. Meneer Verweijen, u stelt, is dit discriminatoire? Ik wil u vragen, de kosten die een transgender moet maken, zijn dit kosten die andere mensen ook moeten maken? Of zijn dit kosten die alleen voor transgenders gelden?
Dat zijn kosten, meneer de voorzitter. Dat zijn kosten die alleen voor transgenders gelden. En dat vinden wij op zich niet zo bezwaarlijk. Omdat het nu eenmaal hoort bij de casus die daarvoor ligt. Als jij als 75-plusser een nieuw rijbewijs wil, moet je ook een keuring betalen. Een ogentest. Als jij als minder valide een gehandicapte kaart wilt, zoals al even gememoreerd, moet je daar ook voor betalen. Dat is heel vervelend. Maar wij als maatschappij willen je in staat stellen om te beschikken over de middelen en over de bewijzen die onderstrepen dat je bent wie je bent. Denk aan een gehandicapte parkeerkaart, denk aan die ogentest en dus ook een veranderd identiteitsbewijs. Maar we zijn met elkaar natuurlijk geen geluksmachine. Dat kost geld, dat moet betaald worden. En wij zijn van mening dat het niet fair is om aan anderen te vragen om die kosten op zich te nemen. Dat is de kern van ons betoog, waarom wij vinden dat dit niet gratis hoeft te zijn. Overigens, het aanvragen van die registratie is gratis, maar je zult voor het document moeten betalen. Daar zullen gewoon kosten voor gemaakt worden.
Meneer,
het voordeel daarvan,
meneer
als u laatste zin, voorzitter, als u me toestemt.
Ja, en dan nog, dat als u dan afgerond bent, dan is dat helemaal prima.
Ja. Kijk, als je nu dat nieuwe document krijgt, dan betekent dat je er weer voor een x aantal jaar tegenaan kunt, omdat je dan weer een nieuw document hebt. Dus wij zien ook eigenlijk niet welk probleem we hier nou mee oplossen, behalve een probleem dat we eigenlijk creëren in de uitvoering. En daarvan zeggen we, dat moeten we gewoon niet doen.
Mevrouw Brands wil nog een interruptie.
Dank u wel. Ja, ik ben benieuwd, vindt u dat dit in alle gevallen niet door de gemeente betaald zou moeten worden, of dat er wel met een bepaalde inkomensgrens of in bepaalde situaties wanneer het echt een drempel is om dus een nieuw identiteitsbewijs aan te vragen, of de gemeente dat dan wel zou moeten doen in uw beleving?
Meneer Verwaaien.
Voorzitter, daar zijn wij het in de basis mee eens, maar generiek. Dus als voor jou als inwoner, ongeacht wat de reden van aanvraag van dat identiteitsbewijs is, dat je dat niet kunt betalen en je komt in aanmerking voor bijvoorbeeld bijzondere bijstand of een wijkbudget, generiek zonder aanziens des persoons, dan zou er een vergoeding in kunnen zitten, maar dan geldt dat voor alle inwoners en niet een specifieke doelgroep. Dus wij zijn er niet voor om voor een specifieke doelgroep een kostenuitzondering te maken. Ik hoop dat ik daarmee de vraag van mevrouw Brands beantwoord heb.
Dat lijkt me wel. Mevrouw Tjepal, samen zich gevecht.
Dank u wel, voorzitter. Er is al zoveel gezegd en het laatste van meneer Van Verwaaien, daar ben ik het helemaal mee eens. Wat nog niet benoemd is bijvoorbeeld een doelgroep die geslachtsnaamswijziging ondergaat bij koninklijk besluit.
Nou, ik heb bijna bingo hoor, mensen. Ja. Ik heb bijna bingo. Bijna alle doelgroepen zijn genoemd vanavond.
Nou,
dus,
deze nog niet, maar schrik niet van de prijs wat je ervoor moet betalen om de procedure voor elkaar te krijgen. €835, waar ook ontzettend veel leed onder zit. Als dat eenmaal goedgekeurd is door de koning, dan wordt de geboorteakte met de nieuwe geslachtsnaam gratis, gelukkig gratis gewijzigd. En dan vervalt het reisdocument voor deze burger ook automatisch. Betekent dat die burger ook zelf de kosten van een nieuw reisdocument moet betalen. Of rijbewijs of alle documenten die ze hebben. Dus wat onze vraag is, is heeft de ambtelijke organisatie beleidsvrijheid om te kijken of ze gevallen waarbij ze dus niet goed bij kas zitten, om ze uit het wijkbudget te kunnen helpen, betalen. Dus dat er niet nieuw beleid gecreëerd wordt. Want volgens mij zijn we in Stichtse Vecht, gaan we voor niet heel veel beleid maken. Want onderzoeken en beleid maken, dat kost ook geld. Dus de vraag is of er beleidsvrijheid is. En ja, dus wij zullen deze motie helaas ook niet ondersteunen. Dank u wel.
Meneer Kooi, Partij van de Arbeid.
Dank u, voorzitter. Ja, als ik de overwegingen lees, daar hoeft geen komma puntkomma aan aangepast te worden. Daar zitten we helemaal op één lijn. De overwegingen zijn uitstekend. We hebben wel moeite mee als we straks voor miljonairs vanuit de bijzondere bijstand een vergoeding moeten gaan doen. Dat zien wij niet zitten. Dus op het moment dat het is voor de groep tot 130% van het minimum, prima. En daarbij aansluitend bij meneer Verwaaien. Zeker voor deze groep, maar ook voor de andere groepen, bijvoorbeeld een gehandicaptenkaart of andere dingen, dus ook voor wie je bent, dan zijn we daar, dan kunt u ons helemaal meekrijgen. Maar zo generiek als het er nu staat, daar hebben we wel moeite mee.
Dan tot slot meneer Van Dijk van ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik benoemen dat wij van ChristenUnie SGP heel erg voor inclusie zijn. Iedereen moet mee kunnen doen. En eigenlijk zijn we juist daarom ook voor om zo min mogelijk groepen apart te benoemen. In Genesis 1 vers 27 staat: God schiep de mens als zijn evenbeeld, als man en vrouw schiep hij de mensen. En we leven in een wereld waarin iedereen vrij is, iedereen keuze kan maken en waarbij we heel erg ver gaan in het erkennen van die keuzes. En op heel veel terreinen ben ik daar zo heel erg voor. Echter ben ik niet van mening dat de gemeente dit zou moeten bekostigen, omdat dat een verkeerd signaal zou afgeven dat door het gratis te maken dat dit iets is wat we zouden moeten stimuleren. Het stimuleren van dat iedereen kan meedoen, volwaardig ben ik helemaal voor. Maar geen steun voor deze motie.
Meneer Laskowski? U wil een tweede rondje doen? Of?
Ja, nee, ik had eigenlijk nog een vraag voor Lisanne Peder over de motie. Wat nou eigenlijk de noodzaak is om de motie nu uit te voeren, doorheen te krijgen bij de gemeente, waarom dat de noodzaak is, en niet te wachten op het Haagse beleid.
Ja, volgens mij heeft mevrouw Peler dat wel toegelicht, maar ik denk dat u toen nog net buiten was. Maar mevrouw Peler, kort.
Deze wetgeving is voor onbepaalde tijd stilgelegd. En het advies van het onderzoek dat hiernaar was geweest, stelt dat de doelgroep zelf deze wetgeving, de deskundige beoordeling, als zeer belastend ervaart en werd geadviseerd om te schrappen omdat het mensen in hun zelfbeschikkingsrecht beperkt. En daarmee stellen wij dat we het onwenselijk vinden om het nu door te laten wachten totdat we het wellicht ooit een keer misschien, terwijl we al weten dat het een niet wenselijke situatie voor de doelgroep creëert. En vinden we het ook onze verantwoordelijkheid, net als andere gemeentes, om dit al recht te zetten tot dat moment dat het in de wet gewijzigd is.
Ja, meneer Verwij, u had deze tekst al gehoord.
Ja, maar ik heb toch een aanvullende vraag, als u me toestaat.
Meneer Verwij, ja.
Dank u. Ik hoor u praten over het zelfbeschikkingsrecht, dat geweld aangedaan zou worden. Hoe?
Als u kort op kan reageren, als het geen filosofisch quintet wordt, vind ik het goed.
Dit zijn niet mijn woorden. Dit staat in het onderzoeksverslag dat uitgevraagd is door de minister. En het zelfbeschikkingsrecht wordt aangetast omdat mijns inziens een persoon niet zelf mag bepalen of die persoon zich identificeert of man of vrouw, maar een of andere deskundige, dus iemand die zogenaamd meer deskundigheid zal hebben over iemands interne gevoelssituatie dan de persoon zelf. Dus daarmee wordt het zelfbeschikkingsrecht aangetast.
Meneer Jaskowski, heel kort.
Ja, ik had eigenlijk ook nog een vervolgvraag daarna, maar net. Maar wat vindt u van wat is uw mening erover dat als deze motie er doorheen gaat, dat er dan mogelijk een marktverstoring zou kunnen komen, waarbij er in andere gemeenten waar dit niet gebeurt, dat zij wel moeten betalen bijvoorbeeld. Dezelfde doelgroep wordt dan alsnog geraakt.
Mevrouw Pelen.
Nou, die marktverstoring, als je het al zo zou willen noemen, is al gaande. Onze buurtgemeente gaat het waarschijnlijk al invoeren. Nijmegen, Groningen doen dit al. Dus die is al gaande. Dus daar zouden wij wat dat betreft niks meer aan veranderen. Ik zie het ook niet als een marktverstoring, maar als een eigenlijk plicht als overheid om recht te zetten wat wij hebben gecreëerd dat fout is voor deze doelgroep.
Dank u wel. Mevrouw Tjepal?
Korte vraag, voorzitter. Mevrouw Pelen, heeft u, als deze motie wordt aangenomen en wij zetten de deur open dat mensen hier gratis een reisdocument kunnen krijgen, ziet u niet een gevaar van shopgedrag door andere gemeentes die dat niet doen? Want ik bedoel, om een document te krijgen, je zou je tijdelijk even hier kunnen inschrijven in deze gemeente.
Ik wil een beetje wegblijven van de als-dan situatie. Okay. Aangezien ik toch proef dat er niet heel brede steun is. En als dan dit, als dan situatie, dan krijgen we denk ik heel veel van dit soort vragen. Dus ik zou hier even van weg willen blijven als u het vindt.
Dat is goed, dank u wel.
Dan wil ik eigenlijk kort even het woord geven aan de wethouder. Want nou ja, mevrouw Vliet, ik heb eigenlijk één vraag gehoord. Is er een regelarm budget waaruit we eventueel een aanvraag voor een reisdocument voor iemand die minder te besteden heeft, kunnen vergoeden?
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben het LHBTIQ+ budget en we zijn een regenbooggemeente. Dus als er een inwoner is die er echt niet uitkomt, dan wil dat natuurlijk niet zeggen dat die dan niet geholpen wordt. Dus dan kunnen we altijd nog kijken. Daar hebben we in principe niet per se die motie dan voor nodig. Maar het kan niet uit het wijkbudget, maar we moeten echt kijken vanuit het inclusiebudget of vanuit dit budget.
Mevrouw Brands.
Dank u wel. Nou ja, op zich helder, maar ik zit me even af te vragen van waar meldt zo iemand zich dan? En als mensen niet weten, want ik begrijp dat u zegt van hè, als er zo'n probleem zich voordoet, kunnen we altijd kijken en iemand helpen. Alleen als we het ook niet uitstralen van als er nou echt situaties zijn waardoor iemand het niet zelf kan bekostigen, dan is dit de route die u kunt bewandelen, zeg maar. Dat ook bijvoorbeeld gecommuniceerd wordt op de website. Ik
weet dat mevrouw Hamers altijd zo'n e-mailadres deelt als je tegen dit soort dingen aanloopt, maar ik weet niet of dat bestaat. Maar mevrouw Van Vliet.
Nou, ik vermoed dat echt als iemand hier tegenaan loopt, dat we daar ook wel, dat we dat ook wel signaleren. Ja, dus er zijn sowieso al instanties, eventueel het wijkteam, waar iemand zich meldt bij een team zich vecht. Dus dat wil niet zeggen dat we daar dan niets aan doen. Maar ja, om nu op de website te gaan zetten van, nou, heeft u een probleem, kom allen. Ja, ik denk dat we daar ook niet veel mee opschieten. Maar dat het, als er echt een probleem is, dan staan we als gemeente uiteraard open om het gesprek aan te gaan.
Dank u wel. Even heel vrijblijvend wil ik kijken naar iedereen of we naar een afronding kunnen van dit agendapunt. Want ik denk dat het voor mevrouw Pelen goed is om gehoord hebbende dit gesprek even te kijken van ja, wat wil u met de motie? Want daar gaat u uiteindelijk zelf over. Of u in deze vorm, een andere vorm of helemaal niet. Of juist wel wil indienen bij de komende raadsvergadering. als die wordt ingediend, dan staat die vanzelf op de agenda. En dan kan ik me ook voorstellen dat het in ieder geval een bespreekstuk is. Zonder dat ik u uitnodig om dan daar dit gesprek opnieuw te voeren, uiteraard. Maar dat spreekt voor zich. Is er iemand die nog een afrondend woord wil? Misschien mevrouw Pelen al, als u al het gevoel heeft dat u daar iets over kan zeggen? Of...
Ik moet natuurlijk uiteraard terug naar de fractie. Ik hoor wat jullie zeggen. Ik ben het met sommige argumenten niet eens. Ik vind het wel gerechtvaardigd om het ook voor de doelgroep zelfs boven het bestaansminimum te vergoeden. Maar ik hoor van de wethouder dat er voor onder het bestaansminimum eigenlijk wel maatwerk eventueel mogelijk zou zijn, maar dat dat niet vastgelegd is. Ik denk dat het sowieso wenselijk is op zijn minst om dat wel goed te regelen. En ik heb het gevoel dat ik daar wat meer bijstand voor kan krijgen. Dus daar zou ik graag met mensen over in gesprek gaan. Om te kijken wat er mogelijkheden zijn binnen deze gemeente om een passende oplossing te vinden voor in ieder geval op zijn minst die groep mensen. Gezien ook in het regenboogactieplan staat dat de doelgroep van transgenders juist de doelgroep is met de meest precaire sociaal-economische positie van de hele LHBTIQ+ doelgroep. Dus ik zal een aantal van u gaan contacteren om hierover in gesprek te gaan. Dank u wel.
En dan nog een tip van mijn kant. U had het net over bijstand. Zoek dan ook even ambtelijke bijstand, zodat u ook een motie formuleert die ook uitvoerbaar is. En dat u het dus ook goed formuleert. Anders dan hebben we er helaas alsnog niks aan. Dat was hem dan, denk ik, rondkijkend. Uitstekend. Dan is het 8:08 en dan sluit ik deze vergadering. Wel thuis.